Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan vandaag verder met het voorlezen van het boek Louis en Zélie Martin, Heiligheid in het dagelijkse leven. En we zijn gekomen in hoofdstuk 2, Een huwelijk uit liefde. En de vorige keer hebben wij een beschrijving gehoord van hoe Louis en Zélie hun leven als echtpaar in harmonie trachten te beleven. En ook over hoe belangrijk hun familiebanden zijn. Nu gaan we verder met het lezen van dit hoofdstuk. Nu zullen we even het milieu beschrijven waarin Louis en Zélie leven. Zij ontmoeten hun vrienden. Niet zeer vele, maar wel echte vrienden. In de parochie en in de verschillende katholieke bewegingen. De families Romain, Maudelonde, Boulle, Le Riche en mevrouw Leconte komen hen regelmatig opzoeken in de rue du Pont-Neuf en vanaf 1871 in de rue Saint-Blaise nummer 34. Dit charmante kleine burgershuis, dat recht tegenover de sous-préfectuur ligt en dat nu nog bezichtigd kan worden, is het eerste huis waarin Thérèse zal wonen en het laatste waarin haar moeder woonde. Deze zal hierover zeggen: "Wij zijn prima gehuisvest. Mijn man heeft alles zo goed geregeld dat ik mij hier onmiddellijk thuis voel." Zij gaan heel weinig uit. Al snel na hun huwelijk verkiest het jonge echtpaar ontmoetingen in de huiselijke kring boven de oppervlakkige ontmoetingen tijdens grootse avondactiviteiten. Zélie beschrijft in haar brieven met veel plezier de idiote gedragingen van de hoegemeente. Ik ken veel jonge dames wiens hoofd achterstevoren staat. Zou u kunnen geloven dat er mensen bestaan die naaisters uit Le Mans laten komen om hun uitgaanskleren te maken, uit schrik dat de naaisters van Alençon hun geheim zouden verklappen alvorens de dag komt waarop ze hun nieuwe kleren zullen kunnen tonen? Is dat niet om te lachen? Haar brieven zijn een beetje in de stijl van Madame de Sévigné. Zij beschrijft niet alleen pikante anekdotes over de inwoners van Lisieux, maar ook alle gebeurtenissen die haar opvallen in het dagelijkse leven van de mensen uit Alençon. Zij weet evenzeer haar eigen fouten te erkennen. Ik heb mevrouw Ypsilon uitgelachen en ik heb er echt spijt van. Ik weet niet waarom ik haar niet sympathiek vind. Zij doet niets dan goed voor mij en zij heeft mij al veel diensten bewezen. Ik hou niet van ondankbare mensen, dus ik heb een hekel aan mijzelf, want hier ben ik echt ondankbaar. Ik wil mij eens en voor altijd bekeren. En ik ben er al mee begonnen, want sinds een poosje neem ik elke gelegenheid te baat om goed te spreken over die mevrouw. Dit is echt niet zo moeilijk, want het is een uitzonderlijke dame die veel meer waard is dan ieder die met haar lacht, te beginnen bij mij. Wij moeten niet denken dat Louis en Zélie enkel met zichzelf bezig zijn. Zij letten integendeel heel goed op wat er in hun omgeving gebeurt. Zij zijn op de hoogte van het lokale nieuws en het dagblad La Croix informeert hen over de politieke evoluties. In deze anticlericale tijd staat de situatie van de katholieken op het spel. Zo is Zélie helemaal overstuur wanneer zij hoort van de moorden op de aartsbisschop van Parijs en op 64 priesters tijdens de volksvergadering. Eerst luistert zij naar de onheilsprofeten van haar tijd en vreest zij gedurende enkele maanden voor een revolutie. Maar dan krijgt haar nuchtere inzicht weer de bovenhand. De moeilijkheden die men voorspeld heeft, zijn uitgebleven. En ook dit jaar zie ik ze nog niet komen. Ik heb mij voorgenomen om geen enkele profeet of profetie nog te geloven. Ik word echt heel ongelovig. Na deze ervaring laat zij de echte politiek over aan haar man, helemaal volgens de gebruiken in die tijd trouwens. Ik bemoei mij niet meer met de gebeurtenissen van buitenaf dan met mijn kleine Thérèse, die 1 jaar oud is, schrijft ze in 1874. Louis van zijn kant discuteert erover met zijn vrienden en met zijn zwager en hij zal later zelfs proberen om Thérèse zijn zienswijze uit te leggen. Thérèse zal hieruit concluderen: men kan wel twijfelen aan haar objectiviteit, dat alles veel beter zou gaan en de wereld er veel mooier zou uitzien indien haar vader de koning van Frankrijk zou zijn. Louis zal zich echter niet politiek engageren. Hij strijdt op een ander terrein. Tegenover de grote intentieverklaringen van de regeringsleiders stelt hij de concrete hulp aan behoeftigen in zijn omgeving en tegenover grote manifestaties stelt hij het gebed. Zo gaat hij mee met de grote bedevaart naar Chartres na de oorlog in 1870, om er te bidden voor zijn vaderland. Hij is er samen met 20.000 andere deelnemers en hij moet er slapen in een ondergrondse kapel, waar de hele nacht door missen worden opgedragen. Hij gaat er opnieuw heen in 1873 en dan schrijft hij naar Pauline: bid veel, mijn lieve meid, voor het succes van de bedevaart naar Chartres, waaraan ik deelneem en die veel bedevaarders uit ons mooie Frankrijk samenbrengt aan de voeten van onze lieve vrouw, om van haar de genaden af te smeken die ons vaderland zo nodig heeft om haar geschiedenis waardig te zijn. Het leidt geen twijfel dat hij opgesprongen zou zijn bij de fameuze oproep van Johannes Paulus II. Frankrijk, oudste dochter van de kerk, wat heb jij gedaan met de genade van je doopsel? Louis en Zélie zijn echte katholieken van hun tijd, voor wie geloof en vaderland onlosmakelijk verbonden zijn, die enerzijds bang zijn voor het linkse anticlericalisme, maar er tegelijkertijd vast van overtuigd zijn dat de Heer het lot van hun land in zijn hand houdt. Wij kunnen ons op dit moment niet voorstellen wat voor een realiteit het anticlericalisme betekende in die periode. Zo wordt Louis uitgescholden bij het verlaten van het station in Lisieux na zijn bedevaart naar Lourdes in 1873, enkel omdat hij een klein rood kruisje op zijn borst draagt. Hij wordt bijna naar het politiekantoor gebracht, maar hij ontsnapt hieraan onder voorwendsel dat het stadsbestuur de bedevaartgangers niet had toegestaan om in processie terug te komen. De opstootjes tussen katholieken en anticlericalen worden hoe langer hoe bitsiger in die periode. Maar hiertegenover blijft het gezin Martin steeds doorgaan met het getuigen van haar geloof op een vreedzame wijze.
Thank you.
hoofdstuk 3. God komt altijd op de eerste plaats. Misschien verwondert het u als lezer of als luisteraar dat eerst de nadruk gelegd werd op de gelovige achtergrond van de echtgenoten Martin, alvorens hen te doen kennen in hun familieleven of tijdens hun werk. Ik heb dit gedaan om u vertrouwd te maken met wat ik zou willen noemen de geest van de familie Martin, die zich in enkele woorden laat samenvatten. God komt altijd op de eerste plaats. Het is onmogelijk de andere aspecten van hun leven te begrijpen zonder deze bron te kennen, waaromheen zich hun hele leven opbouwt. Het levensdoel van Louis en Zélie, hun jeugddroom die zij hun leven lang zullen najagen, is de heiligheid. Ik wil heilig worden, zegt Zélie heel overtuigd, terwijl Louis op zijn beurt aan zijn dochters toevertrouwt: ja, ik heb een welomschreven doel in mijn leven, en dat doel is God te beminnen met heel mijn hart. Wat werd er in die tijd verstaan onder heiligheid? Om tot de eer der altaren verheven te worden, moest men religieus zijn, wonderen doen of sterven als martelaar. Liefst alle drie samen. Het besef dat heiligheid voor iedereen toegankelijk is en dat heiligheid zelfs van iedereen verwacht wordt, is pas ingang gaan vinden bij het beroemd worden van de dochter van de echtgenoten Martin en tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. Zelfs nu is dit nog niet helemaal tot de mensen doorgedrongen. Louis en Zélie tonen ons dat heiligheid mogelijk is in het dagelijkse leven als echtgenoten. Daar zij zich in hun jeugdige overmoed eerst aangetrokken voelden tot het ideaal van het geconsacreerde leven, zal de Heer hen toch geleidelijk aan doen begrijpen dat heiligheid niet ligt in de een of andere levensstaat, maar wel in het vertrouwvolle en liefdevolle antwoord dat gegeven wordt aan de oproepen van God in het dagelijkse leven. In het dagdagelijkse leven met zijn vreugden en verdriet geven zij zich volledig aan hun naasten en aan God, en zij verlaten zich in alles op zijn wil. Zo bereiken zij een graad van heiligheid die ver afstaat van de min of meer spectaculaire voorbeelden van heiligenlevens die in die tijd verspreid werden. Hun heiligheid is geworteld in het reële dagelijkse leven, zoals de kerk heiligheid nu in het licht stelt. De wil om heilig te worden zijn bij de echtgenoten Martin geen ijdele voornemens. Zij zullen alle mogelijke middelen aanwenden om heilig te worden, bij voorkeur de sacramenten, het gebed en de deelname aan het parochieleven. De voornaamste middelen om heilig te worden die toegankelijk zijn voor elke christen. De eerste activiteit van de dag, en tevens het centrum van hun leven, is de heilige mis. In die tijd was het ter communie gaan geen vanzelfsprekende zaak. Communiceren in staat van genade veronderstelde natuurlijk een regelmatige biecht en getrouwheid aan de 10 geboden. In die tijd werd de zorg om Christus op een waardige wijze te ontvangen dikwijls tot in het angstvallige doorgetrokken, zodat aan de gelovigen de genade van de dagelijkse communie ontzegd werd. Louis en Zélie verlangen heel erg naar de Eucharistie. Zij gaan één of meermaals per week ter communie, zoveel als het hun mogelijk is, en in ieder geval de eerste vrijdag van elke maand. Als zij 's morgens om 5:30 naar de eerste mis gaan, zijn ze zelfs zonder het te weten wekker voor de wekker. Want als de buren de eerste deur van de hele straat horen sluiten, dan zeggen ze tot elkaar: dat zijn de heilige echtgenoten Martin die al naar de kerk gaan. Wij kunnen nog wel even slapen. Voor Louis en Zélie is het deelnemen aan de mis eerder een bevoorrecht moment van hun christelijk leven dan een verplichting. Zij zijn vooral gelukkig ter communie te kunnen gaan en zij zullen hun kinderen al op jonge leeftijd deze voorliefde doorgeven. Enkele weken geleden waren wij op zondag aan het wandelen met de kleine Thérèse. Zij was niet à la met geweest, zoals zij de mis noemt. Toen wij terugkeerden, begon zij doordringend te schreeuwen en te roepen dat zij à la met wou gaan. Zij heeft de deur opengemaakt en zette het op een lopen in de gietende regen in de richting van de kerk. Wij zijn haar achterna gelopen en ze heeft nog urenlang geschreeuwd. Zij zegt in de kerk heel luid tegen mij: ik ben naar de mis geweest, à la met, daar. Ik heb een mooi gebedje, bien prié, gezegd voor God. Naar de mis gaan is voor hen geen routinekwestie, maar een levensbehoefte, een moment van rust en zelfs een feest. Ook al doen zich bij hen de bekende kwalen voor van moeite en zorgen. Vanmorgen heb ik mij al slapend aangekleed. Ik liep al slapend naar de kerk en ik sliep in de mis, op mijn knieën, al staand, al zittend en al biddend. Of: er was een preek, maar ik weet niet waarover er gepreekt werd. Ik was te veel bezig met mijn eigen gedachten. Zélie heeft ook last van afleiding en slaperigheid. Maar toch is de genade werkzaam tijdens deze vroegmissen zonder extatische toestanden. Vanmorgen had ik er zulke slechte gedachten over. Tussen haakjes staat erbij: zij is bang haar kind te zullen verliezen. Dus vanmorgen had ik er zulke slechte gedachten over dat ik er helemaal overstuur van was. En zij gaat verder terwijl zij ons tegelijkertijd de vruchten van deze mis toont. Het beste is het om alles in handen te geven van ons lieve Heer en rustig en vertrouwvol af te wachten wat er zal komen.
Thank you.
De heiligheid van de echtgenoten Martin in verband met de Eucharistie ligt niet in een of andere tastbare uiting van vroomheid, maar veeleer in het belang dat zij aan de Eucharistie zelf hechten. Dit herkent men in de eerste plaats aan hun intense voorbereiding van de communie, zowel bij hen als bij hun kinderen. Zo zullen zij Léonie zelfs wegsturen naar het internaat van de visitatie, enkel en alleen opdat zij zich goed zou kunnen voorbereiden op haar eerste communie. Zich voorbereiden om God te ontvangen moet gebeuren met alle gewone dagelijkse middelen. Dit is een voorbereiding die op elk moment van de dag gebeurt, zowel in de kleine als in de grote zaken. Ik heb haar, Léonie, vorige dinsdag naar C.S. Gus gebracht, op bedevaart naar de onbevlekte ontvangenis, opdat zij een goede eerste communie zou doen. Zélie weet dat deze voorbereiding in de eerste plaats een genade is. God zij geloofd hiervoor, zegt zij, wanneer zij ziet met welke vurigheid Léonie deze voorbereiding doet. Dit komt echter niet voor in de dankzegging na elke communie van Zélie. Vanmorgen ben ik naar 3 missen geweest, eerst om 6:00, Daarna heb ik de dankzegging en mijn gebeden gezegd tijdens deze van 7:00 en ik ben teruggegaan naar de hoogmis. De mis gaat voor op alle andere activiteiten, die trouwens in functie van haar worden georganiseerd. Dit vergt wel een degelijke organisatie, en wij staan in bewondering voor de manier waarop Zélie alles kan regelen. Wanneer u weer thuis zult zijn, Pauline, wordt het moeilijker. Jij houdt ervan om lang te slapen en 's avonds pas laat naar bed te gaan. Ik zal dus een oplossing moeten zoeken om u beiden, Marie en Pauline, op verschillende uren naar de mis te brengen. Als ik op dat moment niet meer bezig ben met kantwerken, is het eenvoudig. Zo niet, dan moet ik het nog even uitzoeken. Ik zal het in elk geval zo goed mogelijk trachten op te lossen. Zélie en Louis zullen allebei tot het laatst trouw ter communie blijven gaan, op een heldhaftige wijze zelfs, wanneer zij er hun laatste krachten aan wijden tijdens hun pijnlijke laatste ziekten. Zij gaan niet naar de mis als consumenten, maar wel met het oneindige respect van degenen die het onvergelijkelijke mysterie ervan kennen en boven alles liefhebben. Het mysterie van God die uit de hemel is neergedaald en die klein geworden is om zich aan ons allen te kunnen geven. De Eucharistie erkennen zij als het meest krachtige gebed en zij nemen er dan ook voortdurend hun toevlucht toe, zowel voor de levenden als voor de doden. Met een kwinkslag zegt Zélie dat de goede examenuitslag van haar broer te danken is aan de mis die zij heeft laten opdragen met die intentie. De familie Martin verkiest trouwens missen te laten opdragen ter intentie van de overledenen, boven een grote bloemenkrans op het graf te leggen. Alles wat belangrijk is, wordt aan de Heer opgedragen tijdens een Eucharistieviering. Samen met een groep vrienden uit Alençon neemt Louis eenmaal per maand deel aan een nachtelijke aanbidding. Hij stelt dit zo op prijs dat hij er later ook een zal organiseren in Lisieux. De familie Martin heeft naast de Eucharistie een groot respect voor elk ander sacrament. De ouders Martin willen voor hun pasgeborene eerst het doopsel, nog voor de eerste zorgen, want zij geloven vast dat het doopsel, dat het kleine kind door de dood en de verrijzenis van Christus doet opstaan, heil brengt voor zijn ziel, wat in hun ogen belangrijker is dan het leven zelf. Op elk moment is God de voornaamste. Wat niet wegneemt dat zij, om het doopsel gepast te vieren, telkens met veel plezier 2 kilo pralines verdelen onder de aanwezige kinderen. Allebei hebben zij een eigen biechtvader. Het sacrament van de verzoening is voor hen een uitgelezen instrument van de goddelijke barmhartigheid, dat niets afschrikwekkends in zich draagt. De familie Martin is erg verbonden met de parochie. In het katholieke milieu van Alençon worden staatszaken en spirituele zaken vaak met elkaar vermengd in een sterk anticlericale politieke context. Pater Piat zegt hierover zelfs: de vlam van het katholieke geloof is erg oppervlakkig. Zij ligt op zonder warmte te geven en is eerder een proteststem dan een innerlijke uiting. De familie Martin houdt zich afzijdig van deze polemiek en neemt gewoon deel aan de voorgestelde parochiale activiteiten, terwijl zij wel duidelijk uitkomt voor haar geloof. Zij wonen de liturgische feesten bij, nemen deel aan processies, aan retretes die gepredikt worden en aan allerhande missies onafhankelijk van de predikant, die trouwens niet altijd evenzeer gewaardeerd wordt. Sinds 8 dagen komen hier 2 missionarissen 3 preken per dag geven. Volgens mij kan geen van beiden goed preken. Wij gaan erheen omdat wij ertoe verplicht zijn. En het is, althans voor mij, een penitentie meer. Zélie blijft kritisch, maar zij weet wel alles wat zij hoort op een juiste manier te gebruiken. Zondags gaat de hele familie samen naar de hoogmis, naar de vespers en soms zelfs naar het avondofficie. Louis en Zélie houden van mooie liturgische vieringen. Zélie beschrijft aldus de ceremonie van de maand aan Marie. Je hoort er onmogelijke liederen. Het lijkt meer op gekoer van duiven, waarvan men niets begrijpt. Het zijn net caféliederen. Ik word er boos van. Vroeger was het heel wat pieteitsvoller. Maar nu leven we naar het schijnt in de tijd van de vooruitgang. Een reflectie die ons ook nu nog bekend is. Louis en Zélie zijn lid van veel vrome verenigingen en zij schrijven hun kinderen ook in. Deze verenigingen en verbroederingen brengen maandelijks kleine groepjes mensen samen die zich engageerden om te bidden voor bepaalde intenties. Zélie geeft toe dat zij niet altijd trouw deze verplichtingen nakomt, maar zij blijft het toch proberen. Zij bezoekt ook dikwijls het nabijgelegen klooster van de Clarissen. Zij is lid van de derde orde van Sint Franciscus en ze is zeer gevoelig voor de spiritualiteit van de Poverello. Zijn vrolijke vrijheid helpt haar zich los te maken van het onbuigzame geloof dat ze meekreeg in haar jeugd. Zij neemt deel aan de ontmoetingen tussen de leden van de derde orde en ze vraagt de Clarissen om inzicht en gebed. Zij wordt al bekeerd enkel door het zien van een kapucijn, zegt zij al lachend, en ze aarzelt niet om gedurende 2 weken 's morgens vroeg op te staan, zelfs met koorts en overstelpt door werk, om een missie te horen preken door een van hen. Louis deelt op zijn manier mee in de vriendschap van zijn vrouw met de Franciscaanse familie. Heel de opbrengst van zijn visvangst is voor de Clarissen. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het lezen uit het boek Louis en Zélie Martin, Heiligheid in het dagelijkse leven, geschreven door Hélène Monguin. Wij danken u van harte voor het luisteren. Wij wensen u nog een gezegende dag toe en graag tot volgende keer.